Doopouders, boonzaaier en kind, familie, vrienden, kennissen, gemeente. In 2 Timotheus is Paulus, de schrijver van de brief, aan het eind van zijn leven gekomen. Hij staat vlak voor zijn martelaarsdood. Hij zit in een sombere cel, in de kerker, in de gevangenis. En hij denkt, heeft ook tijd om na te denken. Hij denkt terug aan, vooral aan Timotheus, een jonge broeder en geestelijke zoon van hem. Eigenlijk denkt hij onophoudelijk en bidt hij onophoudelijk dag en nacht voor de jonge Timotheus, die ergens een jonge dominee is. De stad heeft niet makkelijk. Hij denkt niet alleen aan Timotheus, Paulus. Hij bidt niet alleen voor Timotheus, maar hij schrijft hem ook een brief. Een tweede brief. Ook de allerlaatste brief die Paulus geschreven heeft aan het eind van zijn leven. Nou, dan gaan we vanmorgen letten op de manier waarop de Heere de wedergeboorte en het geloof werkt in de harten van mensen. Want daar gaat het over in onze tekst. Zo aan het begin van dit hoofdstuk in vers 5, onze tekst, er staat, daar worden eigenlijk 3 namen genoemd. De naam van Lois, de naam van Eunice en de naam van Timotheus dus. Een grootmoeder, Lois, een moeder, Eunice en een kleinzoon, Timotheus. 3 namen, 3 geslachten. En nou spreken we vaak in onze tijd, dat lezen we eens in de krant, over een generatiekloof. Dat er een breuklijn is tussen de ouderen en de jongeren. Tussen het voorgeslacht en het nageslacht in de families en vaak ook in de kerk. Is daar nou alleen maar een breuklijn of is er ook een verbindingslijn? Is er een brug tussen de ouderen en de jongeren? Tussen het voorgeslacht en het nageslacht? Ja, die brug is er. Want van alle 3 die personen die genoemd worden, is er 1 iets wat ze gemeenschappelijk hebben en dat is het ongeveinsd geloof. Lees u nog maar een keer mee. Als ik, zegt Paulus, mij in gedachtenis breng het ongeveinsde geloof dat in u is, Timotheus, en dat eerst gewoond heeft in je grootmoeder Lois en ook in je moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat datzelfde ongeveinsde geloof ook in u woont. Ja, het komt nog wel eens voor dat je een foto maakt van 3 of 4 geslachten. De kinderen, Lilian, Ruben, vernoemd misschien naar vader of moeder of grootvader of grootmoeder. En dan gebeurt er wel eens een foto maken. Er zijn al 3 of 4 geslachten op rij, op 1 foto. En dan kan je zeggen, ja, als ik nou goed kijk, dan zie ik wat karakter. Nou, dat zie je niet, maar wel lichamelijke eigenschappen. En later ook karaktereigenschappen. Terwijl, hij lijkt er toch wel een beetje op. Maar zou je nou een foto maken van Lois en van Eunice en van Timotheus, dan zou je kunnen zeggen niet alleen dat er lichamelijke eigenschappen overeenkomen. En niet alleen dat er misschien karaktereigenschappen overeenkomen, maar dat nou in alle 3 datzelfde geloof aanwezig is. En dat is een wonder van God. Nou, daar wil ik het vanmorgen eens even over gaan hebben. Ik zet boven de preek van geslacht tot geslacht. En ik zet de schijnwerper op die 3 mensen. Die grootmoeder, Lois. Ten tweede gaan we wat letten op die moeder, Eunice. En ten derde gaan we dus wat zeggen over die kleinzoon, Timotheus. Waar heeft de wieg gestaan van Timotheus? Dat hebben we kunnen lezen in Handelingen 16... Die grootmoeder en die moeder die woonden en leefden in een klein stadje, een dorpje zou je kunnen zeggen. Het stadje Lystra, in de binnenlanden van Klein-Azië. Daar stond de wieg van Timotheus. Daar groeide hij op. Misschien dat die moeder, grootmoeder, net zoals jullie als doopouders, dat je wel eens over de wieg kijkt en je kijkt naar je kind en je denkt bij jezelf, nou zo klein. Wat zal er nou van dat kindje van ons worden als het groot wordt? Nou, het blijkt wel, gemeente, dat Timotheus heel anders zich gaat ontwikkelen dan die moeder en die grootmoeder. Moeder Eunice en grootmoeder Lois, die zijn eigenlijk nooit verder gekomen dan dat dorpje Lystra. Daar leefden ze, daar groeiden ze en daar werkten ze en daar stierven ze. Timotheus, die is een wereldreiziger geworden. Zendingsreiziger, medewerker van de apostel Paulus. Heel groot verschil qua milieu waarin ze zich bevonden en waarin ze leefden. En toch was er die constante, datzelfde ongeveinsde geloof. Nou, we gaan eerst letten op die grootmoeder, Lois. Lois wordt maar, dat zit ook in de doopnaam, hè, Lois. Lois wordt maar één keer genoemd in de Bijbel. Hier. Wat weet ik van die grootmoeder? Nou, eigenlijk bijna niks. Paulus, die heeft haar gekend, vandaar dat hij hier haar noemt. Maar Paulus zegt niet veel van haar. Maar het allervoornaamste schrijft Paulus wel op. En dat is dat ene zinnetje dat in haar dat ongeveinsde geloof woonde. Een onopvallende oude vrouw die hier met name met ere wordt genoemd. Je hoeft geen hele bekeringsboekje te kunnen volschrijven. Dat is niet iedereen gegeven. He, als dat ene zinnetje maar in de boeken van God over jou staat, dat in jou dat ongeveinsde geloof woont. En dan is het goed. En dan komt het ook goed. Je zou rustig kunnen zeggen wat nou Timotheus geworden is. Dat heeft hij natuurlijk allereerst aan God te danken. Ja, dat is waar. Aan God zelf. Aan God in de eerste plaats. Maar God werkt meestal middelijk. Door middel van moeders en grootmoeders en vaders en grootvaders. En het is niet onbelangrijk welke ouders en grootouders je hebt. God is natuurlijk niet afhankelijk van Lois. Maar God heeft die grootmoeder wel willen gebruiken om deze jongen geestelijk te vormen. En ik zou best wel eens kunnen zeggen, de kerk die zou geen Timotheus hebben gehad, al zou Timotheus geen oma hebben gehad die zo was als zij was. Nou, wat was dat dan voor een oma? Twee dingen worden er maar van haar gezegd. Maar wel twee hele belangrijke dingen. Het eerste wat er van gezegd wordt, dat is dat ongeveinsde geloof. Dat moeten we eens even over nadenken. Er staat in het Grieks het woord niet hypocriet. Geen gehuicheld geloof. Het is geen toneelspel. Het is niet zoiets van, ja, het is maar voor de vorm of zo. Nee, het was een oprecht, echt geloof. Geen dublé, namaakgoud, maar echt. Akkeraad. Ik kan me voorstellen als die oma sprak met haar kleinkind, Timotheus, dan proefde die kleine jongen, die proefde daar iets in van, ja, ze meent het. Het is serieus, het is echt. En wat echt is, oma's van morgen in ons midden. Oma's van de dopelingen. En wat echt is, dat maakt altijd diepe indruk op kinderen, op jongeren. Geen praatgeloof. Geen papegaaiengeloof, je praat maar wat na. Maar een echt geloof. Er zijn helaas heel wat jongeren die afgeknapt zijn op de kerk. Die ook de kerk hebben de rug toegekeerd. Dat is een feit helaas. Waarom? Ja, misschien wel voor een deel omdat er een hoop vroom werd gedaan. En een hoop vroom werd gepraat. Maar dat de mensen niet echt vroom waren. En daar prik je doorheen. Het kan gelukkig ook anders, dat zien we hier. Ouders, dat is de eerste les die ik aan mezelf, ik ben ook vader, maar ook aan jullie wil doorgeven. En alle vaders en moeders in de kerk. Wees in de omgang met je kinderen eerlijk. Echt. Oprecht. Er is een psalm die zingt, psalm 25, laat de oprechtheid meer en meer, het staat op de eerste plaats, de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij boom. Eerst oprecht, en dan vroom. Het is mooi als ze kunnen horen, maar ook vooral kunnen zien dat je de Heere vreest en dat je de heiland lief hebt. Wees een doorkijkglas. Dat moet je onthouden. Wees een doorkijkglas, een raam voor je kinderen naar God toe. Dat als je kinderen naar jou kijken, dat ze, ja, wat zien ze dan? Wat zien ze dan van God? Niks, omdat dat raam beslagen is. Of zien ze ergens heel in de vette een vage God, omdat het raam zo mistig is. Een doorkijkglas naar God voor hun kinderen. Nou, dat was die grootmoeder, Lois. Ik denk aan die jongen die zei, ja, mijn vader die had altijd veel woorden. Maar mijn moeder die zei nooit zoveel. Maar je voelt het wel aan dat ze een ander leven kende. En dat ze die verborgen omgang met God kende. Nou, dat is één. Ongeveinsd geloof. Puur. Authentiek. Echt. Daar hebben kinderen respect voor. Tweede wat van die grootmoeder gezegd wordt is dat geloof, vers 5, onze tekst, het woont in haar hart. Inwonend in haar hart. Hier zat dat geloof. Dat zat niet hier. Dat zat niet hier. Dat zat hier. Dat geloof dat woonde in haar hart. Dat logeerde niet in haar hart. Van zondagsmorgens 9:30 tot zondagavond 7:30. Nee, dat was er constant, dat geloof. Het begon er te wonen. Het is er gekomen om te wonen in haar hart. Dat staat er letterlijk. Daar zie ik ook weer zo'n les in. Dat geloof is komen wonen in haar hart. Dat betekent dus, je wordt niet met het geloof geboren. Dat moet je als ouders heel goed onthouden. Die kleine kinderen, hoe lief ze er ook uitzien en hoe lief ze ook zijn, natuurlijk. Geen enkele baby wordt met het geloof geboren. Zoals ze op aarde komen, en dat is heel ernstig, kunnen ze niet in de hemel komen. Er zijn wel eens mensen die zeggen van, ja, maar kijk, die jongen die studeert voor dominee en ik sta er niet gek van te kijken, want heb er eigenlijk altijd al in gezeten, mis. Het zit er bij niemand in. Het wordt er wel in gelegd. Van buitenaf, van bovenaf door God in het hart, maar het zit er niet in. Dat heeft niets te maken met aanleg of karakter of opvoeding of omgeving. God legt het geloof in het hart van een mensenkind. En als God het erin legt, dan blijft het er. Want wat God werkt, dat gaat ook nooit meer weg. Ook al moet je er wel eens je best voor doen om het binnen te houden. Maar het gaat nooit meer weg. Dat geloof dat bezette haar hart en haar leven. Dat stempelde haar woorden en haar daden. Dat in u, dat in haar woont, van binnen. Dat is dus geen buitenkant, dat is geen vernislaagje, maar dat is dat binnenwerk van de Heilige Geest, hier in het hart. En wat de Geest werkt in je hart, dat komt van lieverlee ook naar buiten. Dat kan niet verborgen blijven. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dan zie ik die oma wel eens praten met haar kleinkind, Timotheus. En tegen de dochter natuurlijk, Eunice, want dat is de dochter. Dan getuigt ze van de hoop die in haar is. En dat maakt indruk. Weet je, ik moest denken in de voorbereiding aan aan de moeder van Kolbrugge. De oma van Kolbrugge. Dat was ook zo iemand. Een godvrezende grootmoeder. En Kolbrugge die schrijft daarover, over zijn eigen oma. En dan zegt hij dit. Mijn oma die onderwees mij altijd. En dat maakte een onuitwisbare indruk op me. Mijn oma onderwees mij altijd aan de hand van de blauw-witte tegeltjes. Die de open haard waren. En op die blauw-witte tegeltjes daar stonden allemaal zijn voorstellingen. En aan de hand daarvan onderwees ze me. Ze vertelde mij van de zondeval. En ik als die kleine Friedrich, Frits werd hij genoemd. Ik voelde alsof ik zelf uit de Hof van Ede verdreven werd. Zo kon ze vertellen. Of ze vertelde, dat stond ook op een ander tegeltje bij de open haard. Of ze vertelde over de verloren zoon bij de varkenstrog. Uitgehongerd die jongen. En hij wilde eten van wat de zwijnen aten. Maar hij kon niet bij die trog komen. En dan dacht ik, maar steeds zegt hij dat ik te zat. Of ze vertelde mij van... Ze bracht me als het ware aan de hand van het tegeltje bij de krib. En dan legde ze uit dat dat kleine kind dat daar in die kribbe lag, dat dat nou mijn koning was. En vandaar van die kribbe ging ze naar het volgende tegeltje. En dan bracht ze mij vaak bij het kruis. En dan zei ze, daar hangt nou jouw koning voor jouw zonde. En van het kruis bracht ze mij bij het graf, waar de koning uit tevoorschijn kwam. En zegt Kolbrugge, daar had ik nou meer schik in dan in mijn speelgoed. Zo was die geboeide wat oma vertelde. Oma's, speel je, wat kunt u een belangrijke rol spelen in het leven van de kleinkinderen? Al voelt u zich maar een heel eenvoudige oma. Bescheiden, op de achtergrond. Ja, maar ik heb niet meer dan huishoudschool, dat had je vroeger, dan moest je gelijk gaan werken. Nou ben, dat kan nog heel wat betekenen. Hoeveel oma's zullen er niet zijn vanmorgen die oppassen op de kleinkinderen? Omdat moeders bijvoorbeeld 2 dagen per week werkt. En dan hebben ze heel de dag voor je alleen, je kleinkinderen. Als een Lois. Heren, wilt u mij ervoor bewaren dat ik ze niet als een struikelblok zal zijn in het komen tot het geloof. Heren, wilt u geven dat ik als oude oma, dat ik wat mag uitstralen, iets van de vreugde die ik vind in het leven met u, en dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen dat aan mij mogen zien. Nou, dat is 1. Ik ga nou over die moeder praten. Moeder Uinis. Er staat in vers 5, ik lees het nog maar een keer. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveins geloof dat in u is, het wel eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Uinis. Je zou bijna zeggen, zo moeder, zo dochter. Dat ongeveinsde geloof woonde in grootmoeder en ook in die moeder Uinis. Gemeente, wat een vreugde zal dat gegeven hebben in het hart van Lois. Als je ziet dat je eigen dochter tot het geveinsde geloof, heren, wordt gebracht. Er is geen grotere vreugde, doopouders. Ja, wat is nou de grootste vreugde? We hadden afgelopen vrijdag hier een trouwdienst. Nou, dat is een van de mooiste dagen in je leven, je trouwt. En toch kunnen jullie getuigen, er is een nog mooiere dag. Dat is niet je trouwdag, dat is de dag als je voor het eerst vader en moeder mag worden. En zelfs voor de tweede keer nu. Maar er is een dag die daar bovenuit stijgt. En dat is de dag als je als vader en moeder mag zien dat dat kind van jullie een kind van God geworden is. Als je gaat zien dat dat kind van jullie gaat zoeken en vragen naar de Heere en zijn sterkte. Als je gaat zien dat je eigen kind, de kleine Ruben, de kleine Lilian, dat ze nou bij het opgroeien, dat ze de Heere Jezus nodig krijgen, maar ook lief krijgen. Dat geeft zo'n vreugde. Als je ziet niet alleen dat ze geboren worden, maar dat ze ook wederom geboren worden. Er zijn ouders die mogen met een kind aan dezelfde avondmaalstafel zitten. Dat moet een stukje hemel op aarde zijn. Weet u dat? Heb God gewerkt. Als je met je eigen kind mag zitten, je volwassen kind mag zitten, die tafel hier beneden. Ja, de vonk sprong dus over van grootmoeder naar moeder. Van Lois naar Uinis. Nou voel ik natuurlijk ook wel aan dat er ook hier in Rotterdam heel wat zijn die de God van moeder hebben losgelaten. En dat er heel wat oma's zijn in Rotterdam-Zuid die zeggen tot hun verdriet, ja, maar mijn kleinkinderen die zoeken de Heere niet meer. En die vragen niet meer naar. Hier zien we dat de vonk oversprong door Gods genade. Zo moeder, zo dochter. Die Eunice, wat is dat nou voor een mens? Dat was een vrome moeder voor Timotheus. Maar ze was niet volmaakt. We hebben gelezen in de Handelingen 16, gemeente, dat er staat, zwart op wit, dat ze een gelovige Joodse vrouw was en dat ze getrouwd was met een Griekse en heidense vader. Ze hadden dus een gemengd huwelijk. Nou, dat valt wel eigenlijk toch wel een beetje tegen, want had ik niet gedacht. Dat mocht niet van de Heere. Een Jood die mocht niet trouwen met een heiden. Paulus spreekt daar ook zijn veto over uit. Dat moet je niet doen. Je moet geen ongelijk span vormen, want dat gaat niet goed. Een gelovige en een ongelovige, dat gaan niet samen. Toch heeft Eunice dat gedaan. Ja, wat daar precies achter is, zit, dat weten we natuurlijk niet. Je ziet maar dat vrome moeders geen volmaakte moeders zijn. En ik denk dat Eunice ook, als de kinderen groot worden, dat ze hoe langer hoe meer de gevolgen daarvan heeft moeten ervaren. Hoe gaat dat nou vaak? Stelt u zich voor een huwelijk en er komen kindertjes en mama is gelovig, maar papa niet. Ja, papa is niet vijandig hoor, want hij laat mama vrij. Maar ze staat er wel alleen voor en ze moet de kar wel alleen trekken. En dat valt voorwaar niet mee als ze groter worden. Dan voel je je in dat stukje in je huwelijk, voel je je eenzaam, onbegrepen, alleenstaan. En dat doet zeer. Als vader naar het sportveld gaat en moeder naar de synagoge. Als vader naar de Kuip gaat en moeder naar de kerk op zondag. Timotheus werd niet besneden. Ja. Dat is jammer dat Timotheus niet besneden was. Ja, er heeft misschien moeder Eunice is daar misschien niet aan toegekomen op een of andere manier. Om de lieve vrede wil met vader maar te bewaren. Ja, zo gaat het. En toch, gemeente, en dat prijzen we nou maar in haar. De geestelijke opvoeding van die kleine Timotheus, die heeft ze niet verwaarloosd. Zeg niet tegen die jongen, nou ik voed je neutraal op. En dan mag je later kiezen of je met papa meegaat of met mama meegaat. Ja, als hij dat doet, dan weet je wel waar kinderen voor kiezen. Want ze kiezen altijd de verkeerde kant, altijd tegen God. Nee, ze heeft de geestelijke opvoeding niet verwaarloosd. Ook al heeft dan Timotheus het teken van het verbond niet... niet besneden. Het woord van het verbond, de Bijbel, daar is hij mee opgevoed. Hoe weet ik dat? Nou, dat staat ook in deze brief. Als ik één bladzijde verder kijk, dan staat er in hoofdstuk 3, vers 15. Daar leest u het. Daar zegt diezelfde Paulus tegen Timotheus, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, als geloof dat in Christus Jezus is. Van kinds af aan, van baby af aan, wist hij met de Bijbel opgevoed. Wie heeft dat hem verteld? Ja, niet zijn vader, maar wel zijn moeder. Die schriften die wijs kunnen maken tot de zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Dus, dagelijks heeft die moeder hem verteld van de Bijbelse verhalen. En ook al stond moeder alleen, ze kreeg af en toe wel een steuntje in de rug van grootmoeder. Al was vader dan in gevelden of wegen te bekennen. Calvijn zegt, die jonge Timotheus, hij kreeg er met de paplepel ingegoten. Calvijn zegt, die jonge Timotheus, die kreeg de godsvrucht met de moedermelk ingedronken. Nou, dan kom ik bij de toepassing. Moeders, doop, ouders. Opvoeding begint bij de wieg, vanaf de geboorte, misschien er eigenlijk al voor. He, van de baarmoeder af, heeft mijn moeder mij op God geworpen. En hoe zou nou die moeder Eunice dat gedaan hebben? Nou ja, toen Timotheus nog niet kon lezen, nou toen las ze met hem samen de kinderbijbel. En dan kon hij alleen nog maar plaatjes kijken, maar die plaatjes die waren eigenlijk al zo mooi. En aan de hand van plaatjes in de kinderbijbel, dan kon je vertellen, Ja. Ja, van de grote daden van God. De verhalen van Abraham en Isaac. En van David en Samuel en Daniel in de leeuwenkuil. Hoeveel kleine kinderen worden zo niet opgegroeid? Gelukkig maar. Toen Timotheus dan kon praten, toen boog moeder Eunice haar knieën. En ze praatte tot de Heere. Bad tot de Heere voor haar jongen. Aan tafel, misschien bleef pa erbij zitten, misschien liep je ook wel weg. Dan werd het psalmversje gerepeteerd. Wat ze moesten leren voor de school. De aloude psalmen, ja, die kon Timotheus ook, had hij van zijn moeder geleerd. Zo doormoeden ze het eigenlijk al eeuwenlang. En vooral het voorbeeld. Een voorbeeld zijn. Het voorleven. Zodat ze kunnen zien, nee, mijn moeder is niet volmaakt. Maar ze is wel serieus. Ik merk eraan dat ze met God rekent en dat ze met God wil leven. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Echte praktische lessen, gemeente. Die Eunice, die moeder, die heeft haar opvoeding niet uitbesteed aan de dominee. Die zei, als het over geestelijke dingen gaat, dat moet je maar vragen aan de juffrouw op school. Die reformatorische school. Of dat moet je maar vragen aan de dominee of catechisatie. Nee, zij begon ermee. De godsdienstige opvoeding en vorming, die nam zij ter hand. Dat was haar roeping. En dat voelde ze ook, dat ze haar kinderen het moest inscherpen. Het lijkt me zo arm, hè, als je nou een vader of een moeder hebt die alleen maar met je kunnen praten over sport. Of over kleren, of over een stelletje nieuwe schoenen, of over mode, voeding, over een prachtige opleiding. En je praat als vader en moeder nou nooit eens over de Heere met je kinderen. Dan moet u zich schamen, weet u dat? En kinderen, het is een ontzettend groot voorrecht als je van jongs af aan die Bijbelse verhalen mag kennen. Als je van jongs af aan, als het ware, in het klimaat van het koninkrijk van God wordt opgevoed. Dat mag inademen. Wie God is. En als zijn grote daden zijn wie zijn zoon is. Dan ben je nog een beetje ontvankelijk ervoor. Hoe ouder, hoe koud. Wel heel vaak waar. En hoe jonger, des te beter. En wat doe je daar nou mee? Met al die dingen die je tot nu toe hebt gehoord. Je bent een jonge knul van 17 jaar. Je hebt heel wat gehoord thuis en op school, op catechisatie. Wat doe je daar nou mee? Die Bijbelse woorden, wat heeft dat nou met je gedaan? Ligt dat nou ergens in de kast, ergens op zolder van je leven? Of hebben die schriften je nou inderdaad wijs gemaakt tot zaligheid? Hebben die je gebracht tot het geloof in Jezus Christus? Dat ongeveinsde geloof. Ja. Nou, derde, ga ik mee eindigen. Het gaat over die grootmoeder. Ik heb al gezegd over die moeder, wel vroom, niet volmaakt. En dan tenslotte ga ik nog iets zeggen over Timotheus, het kind, het kleinkind. Die opvoeding gemeente droeg de opvoeding van Timotheus. Ook in hem, Paulus, is er zelfs zeker van, staat er, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Dat dat ongeveinsde geloof ook in het hart van Timotheus is gelegd. Hoe kwam dat daar nou in dat hart? Van waar komt het ware zaligmakende geloof, vraagt de catechismus. Antwoord door de opvoeding, nee. Antwoord door de godvrezende ouders, nee. Antwoord, dat ware geloof wordt in het hart gewerkt door de Heilige Geest. En die gebruikt het woord ervoor. En zo is het ook met Timotheus gegaan. Het welk ook in u woont, de Heilige Geest heeft dat ook in het hart van die jonge broeder gelegd. En Paulus was er zeker van, hij zag dat ook. Weet je wat ik nou zo mooi vind, gemeente? Er wordt in één vers, er wordt zoveel gezegd. Maar er wordt geen hele bekeringsgeschiedenis verteld van Timotheus. Bij Paulus lezen we dat wel, hoe die tot bekering gekomen is. Maar voor Timotheus niet. Je zou graag willen vragen, hoe is dat dan gegaan, Timotheus? Hoe ben je nou tot bekering gekomen? Ja, de Bijbel die vertelt niet zoveel en niet zo uitgebreid over bekeringsgeschiedenissen. De weg tot de Heere die krijgt minder nadruk, moet je onthouden. De weg tot de Heere krijgt minder nadruk dan het leven met de Heere. Dat is veel belangrijker. Paulus zegt ook niet van, nou ja, ik heb een plotselinge bekering gehad, ik kan het tijdstip vertellen. En Timotheus, ja, je bent geleidelijk tot verandering gekomen, maar ik vind eigenlijk dat mijn bekering toch wel bijzonderder is dan die van jou. Helemaal niet, helemaal niet. Misschien is het wel andersom geweest. Dat Paulus misschien wel eens heimelijk jaloers geweest is op die jonge Timotheus, die van jongs af aan geleidelijk aan in het koninkrijk van God is gezet. Bij mij moest het hardhandig, zegt Paulus. Ik kan een periode aanwijzen tot mijn schande dat ik me verzet heb met hand en tand tegen Jezus. Dat is een gat in mijn leven, dat krijg ik nooit meer gedicht. Dat is verspilde tijd geweest. En Timotheus, jij hebt dat gelukkig niet. God heeft die opvoeding rijk gezegend. Ouders, Timotheus, Ruben, Lilian, dat het nou mag worden tot een kind. Timotheus werd een kind van God. En werd zelfs een knecht van God. Een grote in het koninkrijk. Een medewerker, een trouwe medewerker van Paulus. Nou zie je toch, maar er is toch niets wat God niet voor elkaar kan krijgen. Je hebt misschien je hart wel vastgehouden. Dat probeert in gedachten aan u te schilderen. Je houdt misschien je hart vast. Ja, zo'n moeder staat er alleen voor. Een vader die wil niet. En die moet dat alleen opvoeden. En die Timotheus ziet dat. En wat komt er nou van terecht dat die jongen groot wordt? Er is niks wat God niet voor elkaar kan krijgen. Misschien zit er hier wel iemand die verdwaalt. Die zegt, ja dominee, ik heb geen godvrezende moeder. Ik heb ook geen godvrezende vader. Ik kom uit een totaal onkerkelijk milieu. Er is niets wat God niet voor elkaar kan krijgen. Alleen al het feit dat je vanmorgen hier zit, is een wonder. God heeft willen zegenen. Nou, waarmee ik ga eindigen. We zien dus drie geslachten. Een gelovige grootmoeder. Een vrome moeder. En een kleinkind dat een knechtje van God mag worden. Je zou bijna zeggen, is het dan een soort erfgoed of zo, dat geloof? Is dat een soort erfgoed? Je hebt wel eens van die geboorteboeken, hè? Dan mag je erin opschrijven van, wanneer je het eerste tandje krijgen. En dan mag je het eerste plukje haar mag je afknippen en mag je erin doen. Je hebt van die geboorteboeken, er staat ook een bladje in met een stamboom. Dan kan je de plaatjes in plakken. Nou, dit ben jij, en dat zijn papa en mama, en dat zijn wederzijdse grootouders en zo. Nou, als je dat nou eens van Timotheus zou doen. Nou, dus Timotheus, dat is je moeder. En je vader, ja, hoe die heet, dat weet ik niet. Staat niet in de Bijbel. En dat is je grootmoeder. En dan zou je zo'n gouden draad kunnen trekken. Een gouden draad van Gods genade. Van jou naar je moeder, naar je grootmoeder. Gemeente, God is een God van het verbond. Die werkt in de lijn van de geslachten. Genade is geen erfgoed. Nee, dat is waar. Zonde wel, trouwens. Daarom spreken we van de erfzonde. Er is ook een zwarte lijn van zonde. Dat zal je later ook tegenkomen. Je krijgt er alleen sinds ervaring mee. Dat zal je later ook tegenkomen. Die zegt van, tjoh, nou valt die jongen van mij, die lieve jongen, dat lieve meisje. Die heeft dezelfde streek als ik vroeger. Erfzonde. Je ziet het in je eigen kinderen terug. Wacht maar. De tijd zal het leren dat het echt zo is. Die zwarte lijn van onze zonde. Die je overerft op je eigen kinderen. Maar ook die gouden lijn. Van Gods genade. Die draad die de Heere vlecht. Door de geslachten heen. Het is vaak zo. Niet altijd zo. Het is vaak zo. Gelovige kinderen. Hebben gelovige. Ouders. De God van het verbond. Lois, Eunice, Timotheus. Naomi, Rut, Obed. Abraham, Isaac en Jacob. Daar zie je de lijnen. Zouden er nog meer voorbeelden te noemen zijn? Er is misschien wel iemand die zegt, ja dominee, dat is met mij ook. In mijn vorige gemeente een ouderling. Hij zegt, zo'n wonder. Nou mag ik hier ouderling, ik heb hem bevestigd in de tijd. Nou mag ik hier ouderling zijn. Hij zegt, jaren geleden was mijn vader ook ouderling. En mijn grootvader was dat ook. Zo'n wonder, die trouw van God in de geslachten. In Christus is er een fontein geopend, waaruit hele gezinnen en hele families mogen drinken. Verbond. Tot in het duizendste geslacht. Ja. Ik kom nog even terug op die generatiekloof. Als laatste wat ik ga zeggen. Die generatiekloof. Daar begon ik mee. Is er nou een breuklijn of is er nou ook nog een verbindingslijn? Ik heb u gezegd, er is een heel verschil tussen die grootmoeder en die moeder die woonde, die leefde, die werkte en die stierf in dat kleine dorpje Lystra. En Timotheus die wereldreiziger, zendingsreiziger was, die heel veel van de wereld had gezien. Totaal verschillend milieu waar in aanraking kwam. Dan kan je zeggen, nou dat is wel een generatiekloof. Ik ga nog wat zeggen. Lois en Eunice, dat waren eigenlijk vromen, die waren opgevoed bij het Oude Testament. Die hielden zich dus aan de oudtestamentische wetten, de reinheidswetten, de spijzigingswetten, de kosher eten en zo, kosher koken. Timotheus die kwam natuurlijk meer in het Nieuwe Testament, het Evangelie terecht. En er waren een aantal dingen, omdat hij met het Evangelie in aanraking kwam, dat hij zegt, ja, die reinheidswetten en zo, die spijswetten, ja, in principe hoeft dat niet meer. Nou, dan moeten we zich even realiseren wat er gebeurt. Bijvoorbeeld, die oma Lois, die hield zich nog trouw aan aan die spijswetten en zo. Stel je voor dat die nou op een gegeven moment haar kleinkind Timotheus zou hebben zien eten aan de tafel met een heiden. Nou, dat zou erg schokkerend zijn geweest. Stel je voor dat die oma Timotheus een keer had gezien offervlees eten. Nou, dat mens dat zou zo geschokt zijn. Misschien zou ze wel een vraagteken gezet hebben achter dat geloof van haar kleinkind. Generatiekloof. Ja, maar we leven in heel andere tijden, heel andere vragen. En toch, en dat vind ik nou het mooie, het bemoedigende van onze tekst. Al zijn er heel veel verschillen tussen ouderen en jongeren. Toch schrijft Paulus, er is datzelfde geloof. Datzelfde geloof. Ondanks alle verschillen in tijd, in generatie, in bepaalde vormen en liturgieën, in bepaalde zangwijzen, misschien ook zelfs nog wel in geloofsbeleving tussen ouderen en jongeren, in taalgebruik. Hoeveel verschil er ook is, toch is daar datzelfde geloof. Er is toch een eenheid te midden van alle verscheidenheid. En die eenheid is dit. Dat geloof in de Christus der Schriften. Dat geloof in dat verzoenende bloed. Dat geloof in de vergeving van de zonde. Dat geloof in dezelfde strijd die ze hebben. Nou gemeente, dat is de constante. En dat is zo rijk als je dat mag zien. Als je dat ook mag merken in een gemeente. Ondanks alle verschillen. Dat je nou één mag zijn. In de naam van Jezus. Eén zin en één gemoed. Eén in het geloof der schriften. En één in dat verzoenende bloed. Timotheus had twee identificatiefiguren. Moeder en oma. En ook nog een derde, dat was Paulus. Paulus kwam op een gegeven moment preken in dat stadje Lystra, in dat dorpje Lystra. En Paulus die sprak over de Heer Jezus als de gekomen Messias. Dat hij gestorven en opgestaan is. En hij riep de mensen op om een volgeling te worden. En toen mocht Timotheus zich overgeven. Ook Paulus heeft heel veel betekend in het leven van Timotheus. Maar zijn moeder en zijn grootmoeder waren toch de allereerste. Die hem meenamen in de weg van het geloof. Nou, daar kan je voor danken. Je kan ervoor danken, kinderen. Als je zo'n moeder, tussen haakjes vader natuurlijk ook. Als je zo'n moeder, als je zulke ouders en zulke grootouders hebt. Die je leerde bidden. Die je leerde zingen. Die je vertelde van God en zijn daden. En die je deden verwachten de Messias. Wat fijn als je zo'n Lois en zo'n Eunice hebt. En moeders en oma's in de gemeente, wat fijn als je zo'n Lois en zo'n Eunice mag zijn. Dat je ze misschien hebt gehad, dat is groot. Maar als je er zelf nog eentje mag zijn, dat is nog groter. Wordt veel geklaagd over de jeugd. Veel kerkverlating heeft veel te maken met de opvoeding. Waren er nou maar van die Timotheusse dominee? Ja, en ik denk wel eens bij mezelf, waren er nou maar eens van die meer van die Loïse en van die Eunice? Nou gemeente, kinderen, ik hoop dat je vanmorgen een beetje begrepen hebt. En dat je meeneemt naar huis. Grootmoeder, moeder en kleinkind. En wat God gewerkt hebt in alle drie. Er zijn hier volwassen kinderen die zijn ooit gedoopt. Mijn moeder leeft niet meer, dominee. Of mijn moeder zit in een bejaardentehuis. Er zijn van die meisjes. Dat is een raasje met meisjes, hè. Die houden een poëziealbum. En daar moet je dan in schrijven. Een van de eerste bladzijden, dat moet mama in schrijven. En papa en opa en oma. Nou, op een gegeven moment krijg je een leeftijd. Dan zo'n ding gooi je niet weg. Dat ding gaat naar de zolder toe. Nou, zou ik eens willen zeggen, dan moet je vandaag eens die oude poesiealbum tevoorschijn halen. En misschien staat daar nog wel wat in van wat vroeger ooit je moeder of je vader voor ingeschreven hebben. Misschien wel iets van dit. Zoek de Heere heel je leven. Hij slechts kan je vrede geven. Al het andere is maar schijn. Wil dan dicht bij Jezus zijn. Amen.